Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom op de Polynésien, een van de grote boten van de Franse maatschappij Messagerie Maritime, op weg naar het verre China. Pater Jules de Wolf met 7 andere jonge confraters vertrok op maandag 11 september 1899 vanuit Marseille. We vernamen reeds uit zijn brieven hoe het eraan toegaat op zo'n boot. Hoe de mis werd opgedragen in de cabine. Hoe het eten was. En vooral het veelvuldig gebruik van olijfolie, waar ze zo moeilijk aan wenden. Hoe de lange dagen vooral werden doorgebracht op het dek. We wandelen of staan of zitten, lezen ons brevier, roken een pijpken, doen onze geestelijke oefeningen of lezen een boek in mijn leunstoel. Reeds de eerste dag voer het schip al tussen Corsica en Sardinië. De dag erop, dinsdag, bewonderden ze de Stromboli. En tegen de avond voer het schip voorbij de straat van Messina tussen Sicilië en Italië. De woensdag was Creta aan de beurt, maar te verre in zee om er iets van te kunnen zien. En zo is er een brief gedateerd op dinsdag 19 september 1899... geschreven van op het schip ter hoogte van Bab el Mandeb bij het uitvaren van de Rode Zee. Bab el Mandeb is een zeestraat die de Rode Zee met de Golf van Aden verbindt. Het maakt dus deel uit van de scheepsvaartroute van Europa naar Zuid-Azië dat aanvat met het Suezkanaal. En zo komen we te weten hoe de voorbije week is verlopen. Dus tussen Creta en de Golf van Aden. En de brief vat aan met Laudate Dominus omnes gentes. Pater Jules schrijft dus dat hij zijn vorige brief heeft gepost in de bus van de boot en er nog een Franse postzegel op moest plakken. Dit was in de haven van Port Said, dus in het noorden bij de aanvang van het Suezkanaal. En ik lees verder. De kolendragers brachten nieuwe kolen naar het schip, terwijl wij in de stad gingen. Port Said, hoe beschrijven? Wel, het is een Oosterse stad, waar alles Oosters uitziet en Oosters rikt. Maar dat staat allemaal elders beschreven in de boeken. We bezochten er het klooster der Franciscanen en ontmoetten er een Polak, een Pool die 4 jaar in Maastricht was geweest en Nederlands kon spreken. De volgende dag, tegen 5:30 's morgens, waren we al aan het einde van het Suezkanaal, rechtover de stad Suez. Dit kanaal ligt tussen twee streken, of liever een woestijn van zand. Al verre lijkt het soldatenveld buiten de kruispoort in Brugge. We zagen Arabieren die in karavanen reisden en ons met roepen en gebaren een goede reis wensten. Het was ook het getij dat de Nijl gezwollen was en hier en daar lag de streek overstroomd. En daarna hebben we de Rode Zee doorgevaren. Die is nogal breed, vermits we niets zagen van het land buiten hier en daar wat kleine eilanden. Van de zaterdag tot de dinsdag, dus een dag of vier, zijn we door deze Rode Zee gevaren. Het is een schone zee om te varen en zo stil. Maar de hitte was wel enorm. Eigenlijk niet zo hoog, iets van 35 graden, dus wat we in ons Belgenland ook kunnen hebben. Maar er was ook geen wind en het was lastig om te ademen. Of als er een windeke was, was het eentje van de zandwoestijn van Afrika of van de Arabieren. Maar binnenkort zijn we in de Indische Oceaan en dan komt er tenminste wind en lucht en asem. Over de vaart door de Rode Zee valt niet zoveel te vertellen. De bijzonderste plaatsen gingen ons voorbij, tenzij op grote afstand of het zij bij nacht. Wat we wel gezien hebben, is de bergketen waarvan de Sinaïberg een top van is. En in de verte zagen wij ook de plaats waar Mozes op een rots sloeg en dat er water uitkwam in de woestijn. We hebben zeker en vast ook gevaren ter hoogte waar de farao met zijn leger in zee verzwolgen werd. Mekka daarentegen zijn we niet gewaar geworden. Pater Jules had reeds geschreven hoe zij hun dagelijkse mis opdragen in hun cabine, maar hoopten om toch tenminste op zondag de mis te mogen opdragen op het dek voor allen die het wensten bij te wonen. En zo schrijft hij: Zaterdag is een kolonel van de Franse zeemacht, aangespoord door de passagiers van eerste klasse, gaan vragen aan de kapitein-commandant opdat wij missen zouden mogen doen. Men had het eerst aan ons gevraagd, maar wij hadden hen gezegd dat het beter was dat zij zelf de toelating zouden vragen aan de kapitein. En zo mocht het gebeuren. Zondag werd een altaar gemaakt en met vlaggen en vaandels, zelfs een soort van kapel, waarin er zelfs een sacristie was. En dat allemaal op het dek. De 5 patersmaristen die meereisden, lieten ons de eer van de eerste mis op het schip te doen. En we legden al ons schoonste gerief en gewaden bijeen, en de zondag om 8:00 's morgens werd er mis gelezen. Ik hielp bij het dienen. En twee kleine matrozen stonden geheel de tijd recht, één aan weerskanten naast het altaar met hun klak in hun hand, zoals ze opgeleid waren door hun baas. Maar waarin ze niet opgeleid waren, was om een schoon kruisken te maken telkens het nodig was. Die plechtigheid van zondag was voor ons en iedereen zeer troostelijk en stichtend. Meer dan één reiziger of reizigster was erbij van wie we het niet hadden durven verwachten. Ook enkele officiers van onze boot. Maar de pater vervolgt in zijn brief: er zijn hier ook verschillende zwarten die werken op het schip, zoals een drietal grote struise kadees die helpen om de tafels te dekken en op te dienen. Het waren oud-leerlingen van de paters maristen uit Nieuw-Caledonië, nabij Australië. Zij zeggen ons altijd een schone goeiendag en zegden ons dat het hun spijt dat zij niet konden in de mis aanwezig zijn. Een van die kadees zei ons zelfs: men heeft dat toch nodig, mis te horen als men kan. En een andere zei: het spijt mij dat ik mijn werk niet even mag laten staan. Het is al zo lange geleden dat ik een mis heb gediend en we zouden dat zo gaarne nog eens gedaan hebben. Maar de maandag gebeurde er iets ergs. Je kunt wel denken, met al die hitte die we hadden, dat het op te passen was voor zonneslagen. Elk heeft een helm, zowel man als vrouwvolk, maar elk is niet even voorzichtig. We raden gestadig malkaar aan, zelfs onder het gespannen dekzeil, niet blootshoofds te lopen, tenzij met ons potseken volgens de uur van de dag. En zo was er in de derde klas een man die naar China ging om kok te zijn op een ander groot schip. Hij hielp hier wel een goed handje toesteken, en daarom kreeg hij hier ook beter eten dan het volk in de derde klasse. Maar hij viel plots van zijnzelve. Men meende dat het een zonneslag was, maar de geneesheer van het schip en nog een andere geneesheer, een reiziger, zeiden dat het iets anders was, namelijk un coup de chaleur. Maar wat een verschil daarin is, dat weet ik niet. Hij lag op het dek en de matrozen stonden rond. Er was geen teken van leven meer uit te krijgen. En men vroeg ons om hem te berechten, daar hij voorzeker niet zou bijkomen. En hij kreeg de laatste absolutie en de heilige oliën. Tijdens de berechting, de ziekenzalving, stond dat ruwe zeevolk diep getroffen rond. Even later legde iemand reliquieën en medailles op de borst van de zieke. Een klein ventje lachte daarmee en zei spottend: precies dat er hem zal doorhelpen. Wat zegt gij? Vroeg een struise matroos. Wat zegt gij daar? Weg van hier. En het ventje liep weg en was van heel de avond niet meer te zien. de kok, stierf in de nacht. Er was gestadig een priester of drie bij hem gebleven tot hij gestorven was. De volgende morgen, om 8 uur, moest het lijk in zee. De paters Maristen zeiden de gebeden en sproeiden met wijwater en dan gaf de kapitein een teken. Het schip vertraagde en het lijk, in een zeildoek gedraaid, werd door een venster in de zee geschoven. Requiescat in pace, moge hij rusten in vrede. De kapitein vertelde ons daarna dat het een goede katholiek was. Hij had 3 kinderen, waarvan vorige zondag eentje zijn eerste communie had gedaan. En pater Jules schrijft in zijn brief: toch zijn Gods werken wonder en zijn genade is er altijd. Zijn voorzienigheid zal ook zorgen voor die kinderen en zijn vrouw. 2 dagen later heeft men een omhaling gedaan voor de weduwe en de kinderen van deze ongelukkige kok die we begraven hebben. Dinsdag 19 september waren we dus aan de straat van Bab el-Mandeb, de zeestraat die de Rode Zee met de Golf van Aden verbindt en daarna uitgeeft op de Indische Oceaan. Ik hield me wel gereed met deze brief, om als het zou mogelijk zijn dat ik hem had kunnen meegeven met een stoomboot die ons passeerde. Zo hebben we dat kunnen doen in Suez. En de volgende kans zal zijn in Colombo. Tussen haakjes, Colombo is de grootste stad van Sri Lanka, in die tijd Ceylon genaamd, een eiland ten zuiden van Indië. En de woensdag, in de voormiddag, was er weer een voorval. Deze voormiddag was ik in mijn cabine en ik voelde plots dat het schip stille stond. Men had in de verte een schuitje gezien van de grootte, lijkt de sloepen van Blankenbergen. Boven aan de top van de mast zat er een mens die teken deed met een vlag. Onze boot was zelfs een eindje uit zijn route weggestoomd om er dichterbij te komen. Het waren zwarte Arabieren of Somaliërs, een 15, met wat schapen en geiten. Maar ze hadden geen water meer. Zij zetten een prauw uit. Dit is een schuitje waar 2 of 3 man in kunnen zitten zonder te zinken. Eén bracht ons een koord aan boord en keerde weer met het andere eind van het touw dat met een oog rond zijn hals lag. Een andere sprong ook in het water en zwom lijk een puit met een andere koorde en zo konden ze die aaneen knopen en de prauw toehalen naar onze boot. En zo kregen ze zoveel ze wilden water in grote vierkante blikken pullen waar men vroeger olie of zoiets had ingedaan. We lieten ze begaan en stoomden dan maar vooruit op onze route. En welgezind zagen we hen hun handen dopen in het water om te drinken, waarbij ze hun vingers aflikten. En zo konden ze dan weer de goede wind afwachten. Deze nacht zullen we voorbij Kaap Guardafui varen en zo zullen we ten volle in de Indische Oceaan terechtkomen. Deze kaap is het uiterste noordoostelijk punt van Afrika. Maar nu reeds hebben we al een goede en betere zeelucht en is het niet meer zo warm. Tenminste, als men slim genoeg is en een goede plaats weet te kiezen. Als men over de middag aan de zonnekant zou gaan zitten, kan men er vanzelf zichzelf roosteren. Maar we zijn allen goed gezond en etenlijk dijkendelvers, overvloedig, want het zeetje hongert. Trouwens, ganse dag door is er wat te krijgen in de provisiekamer. Over zaterdag 23 september, dus 12 dagen na hun vertrek uit Marseille, schrijft Pater Jules. We varen nu volop in de Indische Oceaan. De zee waar we nu aan bezig zijn, is de langste die wij bevaren zonder land te kunnen zien. Maar toen we voorbij die kaap waren en de Indische Oceaan aanvatten, was die eerste dag niet zoals gewoonlijk. De ene, meer dan de andere, werd zeeziek. En diegenen die de eerste keer aan zeeziekte waren ontsnapt, schenen nu het ergste aan te lijden. Ikzelf heb niet moeten overgeven, maar ik heb wel gegeten met lange tanden. Maar ik heb zo de indruk dat men er toch aan gewonnen wordt, zonder het te weten. En we hopen allemaal dat we de volgende keer, als het nog gebeurt, goed te been zullen kunnen blijven. En dan stelt de pater zich de volgende vraag. Wat is de reden van deze zeeziekte hier? En hij schrijft. Het is daar een streek in die zee waar de wind gedurende 6 maanden van noord naar zuid blaast en 6 maanden van zuid naar noord. En de overgang van teen naar tander heet la mousson. En die mousson bestaat uit een wind die gestadig verspringt. En dat is meestal in april en eind augustus begin september. Wij voelden dus nog een staartje van die mousson. En dat deed ons schip rollen gedurende de ganse dag. En de scheepslui zelf lachten ermee en zeiden: Mais que voulez-vous? C'est du beau temps, cela. Maar wat wensen jullie? Dit is mooi weer. Uiteindelijk is het stampen van een schip veel meer te duchten voor zeeziekte, en dit hier valt gewoonlijk wel meer voor tussen Colombo en Australië.